Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zij de hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 23, het eerste vers. De God is heils voor mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden, aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt op mijn naam, om zijn naam mij te treden, in het effen spoor van zijn gerechtigheden. 23, het eerste vers. Zal worden voorgelezen uit de openbaring aan Johannes en daarvan het zevende hoofdstuk, openbaring 7. Maar vooraf doen we het belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen en ieder spreekt in zijn hart al dus. En daarna zingen we uit Psalm 2, het zevende vers, het laatste vers, welzalig zij die naar zijn rijden leren wat er verder volgt, zingen we samen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, omdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was, de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal degenen die verzegeld werden. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het gezicht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, die zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zover het Bijbelgedeelte.
Wij zingen samen uit Psalm 42, daarvan de twee laatste versen. 6 en 7 zal tot God mijn steenrot spreken, maar om meer vergeet gij mij, gaan zwart door rouw bezweken, om mijn vijand dwingelandij. En het zevende vers, o mijn ziel, wat buigt gij neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voet het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Psalm 42, 6 en 7, inmiddels zal er gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. vanavond mogen we luisteren, gemeente, naar de woorden die de Heer Jezus zelf aan Johannes op het eiland Patmos geopenbaard heeft. Ik wil u aandacht vragen voor het 7e hoofdstuk en in dat 7e hoofdstuk voor dat laatste vers. Daar lezen we Gods woord aldus, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hem wijden en zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal al de tranen van hun ogen afwissen. Dus de openbaring van het Lam Gods in de hemel, dat heeft Johannes mogen zien op het eiland Patmos, die te verbannen was om het getuigenis van Jezus Christus. En toen de Heere zich levend opnieuw aan Johannes heeft willen verklaren en openbaren. Eerste hoofdstuk geeft daar uitvoerig getuigenis van. En hier komen we dat weer tegen. Dus de openbaring van het Lam Gods in de hemel zet ons naar het verband van onze tekst bij vier dingen stil. In de eerste plaats waar hij staat. Luister maar wat er in onze tekst staat. Want het Lam dat in het midden van de troon is. Dus hij staat daar in het midden van de troon. En er komt de tweede wat onze aandacht vraagt. Hij zal hen wijden. Onze tweede gedachte. En er komt de derde gedachte. En hij zal hun een leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. Onze derde gedachte. Een leidsman. Dus in de eerste plaats waar die is, in de troon, en hij zal ze wijden, hij is de enige herder, hij zal ze leiden tot de fonteinen van de levende water, en dan komt die wonderlijke omslag, daar gaat die tekst eindigen naar zijn woord, en die gaat zeggen, en God, er komt dus de God van alle genade komt terug, en die gaat zeggen, door de dienst van zijn zoon, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar gaan we naar luisteren en opletten in onze vierde gedachten, wat God dan doet. Dus we worden naar het eiland Patmos vanmiddag verbannen. Gelukkig zit hier in de kerk, maar in de geest kunt u zich instellen en kunt u dat meeleven wat dat voor Johannes betekend heeft, om als een eenzame balling, om het getuigenis van Jezus onder de vervolging van de keizer Domitianus, die toen aan de macht was, van de gemeente verbannen te zijn en naar dat eenzame eiland als een eenling daar te verkeren. Ze zouden zeggen dat de duivel heeft er toch een heel eind gebracht. Hij zet een van die dienaren af, een van de belangrijkste apostelen zet hij af uit de gemeente van Efesus, moet hij verdwijnen. Hij kan zijn werk niet meer verrichten, maar de grote koning van de kerk bestuurt alle dingen tot een zeker einde. En dat is niet dat de duivel zijn doel zal bereiken, maar dat de hemel zijn doel zal bereiken. En daar verschijnt de levende koning van de kerk op zijn dag, op de opstandingsdag, op de eerste dag van de week en geeft getuigenis dat hij levend geweest, dat hij dood geweest is en levend is geworden. En hij legde zijn rechterhand op mij, want Johannes werd als een dode. Dus zo gaat dat. Als u het leven ontmoet, als het leven zich gaat verklaren, dan wordt u als een dode. Dan ga je je zonde zien en je schuld beleven. En dat wordt zomaar niet weggepoetst. Nee, dat gaat de Heere recht. En ordentelijk gaat u dat voor ogen stellen. En u laten zien en gevoelen wie dat u in de ogen van de Heere bent. En wat u verdiend hebt. Daar gaat niet buiten de zonde en de schuld om natuurlijk. En dan gaat u door het geloof van de hemel ontvangen. Gaat u het gelovig aannemen en omhelzen en betuigen dat het zo is. En dat u er niets af wilt hebben. Maar u gaat, en dat is het wonderlijke. U gaat nochtans uw zaligheid gaat u bij die God zoeken die u veroordeelt en aanklaagt. Waar moet u het anders zoeken? En daar hebt u vanmiddag misschien hebt u uw hartentaal meegezongen, die u voorgezongen is uit die 42e psalm. Waar de hemel getuigenis geeft door welke weg dat gaat. En in welke diepste diepte dat een mens terecht kan komen door ontdekkende genade. En kan gevoelen dat de toren Gods als het ware verwijdering geeft. En dat de oordelen op de aarde verwijdering geven. En dat ik geen zicht meer kan krijgen op hem die in de hemel zit en dat alles verborgen en toegesloten is. Zo gaat het. Zo is het gegaan. En zo zal het gaan en zo zal het blijven gaan. Want de Heer verandert niet en zijn werk verandert niet. Dus zo gaat de Heer zijn kinderen leren en onderwijzen. Zoals Johannes dat heeft gezien. Nadat de Heer al deze dingen die hem bekend gemaakt zijn moest optekenen. En dan komt hij in dat zevende hoofdstuk. En dan ziet hij die vier engelen. En wat doen die vier engelen? Die staan op de hoeken van de aarde. Houdende de vier winden van de aarde. Dat er geen wind zal waaien op de aarde. Nog op de zee. Nog tegen enige boom. Oordelen in het rijk van de natuur. De problematiek van de stikstof en alles wat eraan verbonden is. De mens die in de schepping zit te vroeten en alles eruit probeert te halen tot zijn eigen voordeel. Maar om de schepping als het ware bijna te doen om te gaan. Vier engelen. Wat moet die engelen gaan doen? Die moeten de oordelen gaan uitvoeren. En voordat dat gaat gebeuren, is er één die daarover oordeelt en die de tijd bepaalt. En dat lezen we in de tweede vers. Lees u met me mee en ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot die vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. En welke wonderlijke opdracht, vers 3. Zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dus er is iets wat aan die vier oordelen van die vier engelen vooraf gaat. En dat is de hoofdzaak die u vanmiddag dus als het ware voor ogen wordt gesteld. Die vier engelen moeten voorlopig even maar passen op de plaats maken. En die engel die gekomen is, die heeft de opdracht. En die opdracht moet eerst gebeuren. En dat is dat het koninkrijk Gods in de verzegeling aan de 144.000 aan de dienstknechten eerst moet geschieden. En dan volgt de opsomming van degenen die in die verzegeling mogen delen. Dat is op zich al een bijzondere boodschap. Maar daar gaat het vanmiddag niet over, maar we kunnen er niet aan voorbij in het verband van de tekst. En er komt het getal van die verzegelden, dat is 144.000. 12 maal 1000. Het werk van de drie enige God in de vermenigvuldiging en de ontdekking. Dat zijn koninkrijk, want het getal 144.000 is een symbolisch getal wat de volheid komt aan te geven van die God wiens werken uitlopen op de glorie en de verheerlijking van zijn driemaal heilige naam. En als u dan dus het register hebt gelezen waar in al die geslachten van Israël worden genoemd. En er zijn verklaarders die zeggen, daar zijn ook de heidenen in begrepen. Dan komen we in het 9e vers bij een ander gedeelte. En dan gaat het over de scharen die niemand tellen kan. Dat is een vervolg van die 144.000. Dus in hetzelfde hoofdstuk is die 144.000 die van de Vader gekend door de Zoon gekocht zijn en door de Heilige Geest vergaderd moeten worden. En er komt het in het 9e vers en na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het Lam bekleed zijnde het lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Dat zijn die 144.000. Maar nu benaamd, niet met een telwoord, maar met een getal wat niet te tellen is. Voor mensen. Straks zullen we het zien. Zijn we allemaal bij als de Heer terugkomt te wolken. Dan staan we er allemaal, dan wordt er niet één gemist. Zullen we het zien dat ze er allemaal zijn. Alle geslachten die geleefd hebben. Maar in het bijzonder zullen we dus dat lam zien met die 144.000. Met dat ontelbare, met die ontelbare schare die daar zal zijn. Want 144.000 is symbolisch getal om iets aan te duiden. Maar de Heere gaat er toch nader aan duiden en zeggen dat is een... een schare die niemand op de aarde kan tellen. Nou, we kunnen in geweldige getallen rekenen, maar hier is geen getal voor. Het getal van de uitverkorenen is zo groot dat geen mens ze tellen kan. Kijken we daar zo naar? Of kijken we nog steeds door het verkleinglas? De verrekijker omgekeerd. En kijken we naar die 144.000, dat is maar een klein getal natuurlijk. En dan kijken we naar dat ontelbare, ja, daar hebben we feitelijk geen bevatting meer voor, want we kunnen het niet tellen, dus dat ligt buiten ons vermogen. Maar de Heere zegt het. Hij zegt die 144.000, dat is een ontelbare schare voor jullie, maar voor mij niet. Want God weet alles. En God bestuurt alles. En God kent ze. Hij heeft ze allemaal geteld. Hij kent ze zelfs bij naam. Hey. Kinderen in ons midden vanavond. Hij kent jou bij naam. Want toen jij gedoopt bent. Hier of in een andere gemeente. Toen heeft hij jou bij je naam genoemd. En toen heeft hij jou apart gezet van de wereld. En door het bloed van het lam ben je van deze wereld afgescheiden. Van de ondergaande wereld die in al zijn bedelingen zucht en als het ware rouw bedrijft over hetgeen wat op haar door de zonde geschiet. Maar Gods raadplan gaat er ook door. Dat zegt de Heer. Op dat eiland Patmos. En dat zegt hij niet alleen tegen Johannes. Dan zit hij eenzaam in Johannes. Die is notabene een prediker geworden. Voor al de gemeenten. Die in de loop der eeuwen er geweest zijn en er zullen zijn. En blijven zullen. Totdat de grote koning zou komen. En zijn huis vol geworden is. Dan is de taak van hem afgelopen. En dan heeft hij zijn kinderen vergaderd ten eeuwige leven door zijn woord en door zijn geest. En daarom aan u de vraag, behoort u bij dat getal van de ontelbare, bij die scharen die niemand tellen kan? Hebt u daar het teken en het zegel niet alleen aan uw voorhoofd aangericht zien worden, maar is het door de Heilige Geest in je hart gebracht? Want dat zegt de heilige dood, die zegt dat wij wederom geboren moeten worden. En met Christus is het dood gedood moeten worden om met hem op te staan tot dat nieuwe en onvergankelijke leven wat nooit meer sterft. En daarom horen we dat wonderlijke getuigenis, dat van die scharen die niemand tellen kan. En dan komt in onze tekst, komt in dat laatste vers, komt er terug. Want het lam dat in het midden van de troon is. het lam. Als u vanavond naar huis gaat, je hebt een concordantie in je kast staan, moet je maar eens openslaan. Hoeveel keer dat de naam van dat goddelijke lam in dat laatste Bijbelboek staat. Waar komen we dat lam voor het eerst tegen? Weten jullie het, jongens en meisjes? Als Abraham, de vader der gelovigen, bevel krijgt om zijn zoon Isaac, de beloofde zoon waaruit de zaligmaker geboren moest worden, te gaan offeren op de berg die de Heer hem wijzen zal. Daar gaat Abraham in geloofsgehoorzaamheid. Moet hij zijn zaligmaker, moet hij aan de dood overgeven. En Isaac is door de genade Gods ingewonnen om zich aan de Heere en aan Abraham zijn vader zich te onderwerpen. Maar als ze dan tot die berg gekomen zijn, dan moet er een vraag van zijn hart. Vader, daar is het hout, daar straks zit er een offer, en het vuur is er, maar waar is het lam ten brandoffer? De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Horen we uit de mond van de gelovige Abraham, die mocht geloven dat er bij God een lam was, wat geslacht is, wat bereidwillig gemaakt is, om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En daarom de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Nou, dat lam is er, dat lam is gekomen in de volheid des tijds. Daar hebben de profeten van gesproken. De Isaïe heeft ervan geprofiteerd en de andere profeten. En in de volheid des tijds is het lam gekomen. En als de doper heeft hem moeten en mogen aanwijzen toen hij gedood werd en gezegd, toen die Jezus tot zich zag komen in zijn prediking, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe lang is dat lam u aangewezen? En aangeprezen. Zonder dat lam vaart er niemand wel. En de Joden moesten in voor de verlossing uit de diensthuis van Egypte, moesten ze allemaal een lam hebben. Naar de eis van de hemel. Het beste van de kudde. En daarom moesten ze dat de Heere offeren, als een bewijs dat de Heere Jezus op zijn tijd in deze wereld gekomen zijn, als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, op Golgotha zich naar de slagplaats heeft laten leiden, waar hij met één offerande in eeuwigheid volmaakte degene die geheiligd mogen worden. En dat lam is nadat hij geleden, gestorven en opgestaan is uit de doden, vrijgesproken van zonde, schuld en straf, en recht ontvangen om het eeuwige leven dat hij heeft gekregen te gaan uitdelen. En dat lam is ten hemel opgenomen. We zingen ervan in Psalm 68, gij voert ten hemel op vol eer de kerken, met u buit, o Heere, gij zaagt u strijpen kronen, het gaven tot de mensen troost, omdat zelfs het wederhoren kroost altijd bij u zou wonen. En daar is die nu. En daar openbaart hij zich aan Johannes. En vandaag aan ons. Daar komt hij dan net als bij Johannes een hongerige en een dorstige ziel tegen. Die heeft ingestemd met die klacht. O mijn ziel. Uw ziel. Jouw ziel. Wat buigt u neder? Waartoe zijt u mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. En hier staat het vanavond, het lam, dat in het midden van de troon is. Wat een heerlijk gezicht voor de bestreden kerk, die het oog des geloofs op zijn bevel mag opheffen naar hem die in de hemel is en die zich levend komt te openbaren ook vandaag met vele gewisse kentekenen, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen van het koninkrijk der hemelen. Hey, dat is andere taal als je die vandaag nog wel eens hoort. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Jezus heb ik niks mee. En waar die is, dat interesseert mij helemaal niks. Maar je hebt wel met hem te maken. Want hij komt straks terug en dan is die jou en mijn en onze rechter van alle mensen. En dan zal hij zijn dienst die hij nu aangeboden heeft tot de verzoening van je zonde, die zal hij beëindigen, want dan is zijn opdracht vervuld. Beschadigt de aarde en de bomen niet, en teken en verzegel de zegenen aan de voorhoofden dergenen die verdrukt en vervolgd worden om eens naamswil, en laat ze weten dat ik leef. Ja, dominee, maar het is zulke rare tijd waarin we leven, oh, dat is zeker hoor. Dat is altijd al geweest. Mensen maken rare dingen en doen rare dingen en handelen tegen het gezag van de Allerhoogste, hoef je een ander niet op te veroordelen, moet je jezelf op aanspreken door de genade God, jezelf laten onderwijzen dat het zo niet goed gaat. Als je niet terugkeert tot de Heere, gaat het niet goed. Je moet terugkeren en hoe moet je terugkeren? Met berouw en met boeten, vragen. Of dat God je wil bekeren door de genade van het lam. En je zonde wil overnemen. En je zonde wil uitdelgen. En je overtredingen ongedaan wil maken. En je hart en je leven vernieuwen tot de vrezen van zijn goddelijke naam. Het lam. Dat in het midden van de troon is. Alexander die heeft geen troon zoals wij dat bijbels bij die grote vorsten op de aarde vonden. Nou, neem de troon van Salomo maar. Dat is een voorbeeld van de heerlijkheid van een aardse koning. Maar deze troon is veel heerlijker. Wat zien we rond die troon? Nou, daar staat iets van in de Bijbel. God heeft ons daar wat van geopenbaard en verklaard. Daar zien we de 24 ouderlingen die behoren bij de verloste gemeente. En die al rond die troon staan. En uit die troon horen we stemmen. En donderslagen. De majesteit van de heilige komt zich te ontdekken op de troon. Daar zit de onzienlijke God. Je kunt hem met je natuurlijke ogen niet zien. Maar het oog des geloofs gelooft. En ziet de heerlijkheid Gods. En aanschouwt in die heerlijkheid notabene daar staande het Lam Gods. En de tekenen van zijn lijden en sterven zijn nog aan hem te zien. De gevolgen van de doornenkroon en van de vreselijke mishandeling waarmee die mishandeld is geworden en vele zonden gedragen heeft, zijn hem niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom, dit gezicht, dit wonderlijke gezicht, want het lam, dat in het midden van de troon is. Wat doet hij daar, de vertegenwoordiger? Het hoofd van de gemeente, waarvoor hij op de aarde gekomen is. De gemeente heeft hij meegekregen. Hij is op zijn hart gedragen. Hij is meegenomen in de diepste diepe van de nameloos verderf, waaruit ze opgericht en verlost moesten worden, en voor het lam zijn leven wilde afleggen, tot een rantsoen voor velen, om ze als prijs op zijn middelaarsarbeid uit de handen van de Vader te mogen ontvangen. Het lam, dat in het midden van de troon is, gaat aan de heerlijkheid van zijn Vader, in het heilige recht, zijn heiligheid, zijn majesteit, getuigenis geven. maar ook aan zijn grondeloze barmhartigheid. Daar is hij het lam voor. Dat wonderlijke lam, wat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dat wil niets anders zeggen dat hij bereidwillig was en gezegd heeft wat hij in de psalmen ook ons terug gaat brengen. Hij zegt, luister maar, zie ik kom, o mijn God, om u welbehagen te doen. Nou, dat lam staat in het midden van de troon, heeft de plaats der eer van de Vader mogen ontvangen. En hij niet alleen, maar ook al degenen die hij met zijn bloed goden gekocht heeft en terug gaat brengen bij de Vader. Kent u de trekkende liefde, de onuitsprekelijke liefde en barmhartigheid van de Vader van onze Heere Jezus Christus, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven om ons in hem en met hem alle dingen te schenken die tot het leven en tot de zaligheid zijn dienende. Het lam, ziet u hem? Heeft de Heilige Geest u ook verlicht om vanavond boven al dat gewoel in deze wereld uitgetild te worden en te mogen zien? Ter hoge vierschuitreen, tot straf van hen die snoot zijn afgeweken. Wat een genade. En wat doet hij daar dan? Nou, luister maar. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Onze tweede gedachte, gemeente. Hen. Wie zijn die hen? Nou, die zijn in die 144.000 ons aangewezen. En in het getal ontelbaar, nog eens nader, toegelicht en verklaard. Ontelbaar. Ja, ik heb het al gezegd, van God geteld en geschreven nota bene in het boek des levens des lams. Daar staan ze allemaal opgetekend. Dan wordt er niet één gemist. En straks in dat laatste appel in zijn wederkomst zal die er zijn. Maar ook allen die van hem goden gekocht en verlost zijn uit een ijdele wandel en bevrijd zijn uit een leugen, wandel van de vorst der duisternis, en bevrijd zijn uit de macht en de klauwen van de vorst der duisternis, en bevrijd zijn uit al wat de ondergaande wereld rijp maakt voor dat laatste oordeel, zal hen wijden. Hij is de enige herder die zijn schapen heeft gekocht. Hij ze moeten betalen, duur moeten betalen, de prijs voor de verlossing van zijn schapen was geen goud en geen zilver. In de Romeinse kerk kun je je zaligheid kopen met goud en zilver, kun je geestelijke schuld afbetalen. Dat is een leugenleer, dat is niet uit God. Maar hij moest zijn bloed betalen. Zijn bloed was het enige betaalmiddel. De Vader wilde het bloed zien om de zonde en de ongerechtigheid van die ganse scharen, van die ontelbare scharen, op hem te leggen, opdat hij ze goden zal verkrijgen met zijn dierbaar hartebloed. En daarom zal hij hen wijden. Je hebt er bij de aanvang van gezongen. De dichter had er door het geloof een oog op. De God des heils. In de nacht van het onheil wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij voerde zacht in liefelijke weiden. Aan de oever van zeer stille wateren wil hij me leiden. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid om zijn staafsel. En denk maar aan de mond van de profeten, hoe dat Jesaja in het bijzonder daarvan gesproken heeft, dat hij de enige herder is. En voordat hij den hemel gevaren is, Heeft hij een van de apostelen die er zich zo diep uitgezonderd had, heeft hij in zijn ambt willen herstellen? En wat hoort Petrus dan uit de mond van die enige herder, die hier ons sprekende wordt ingevoerd? Dan hoort hij: hoed mijn schapen, weid mijn lammeren. Er geeft de Heer een getuigenis aan dat de opdracht is van al die onderherders. Dat is dat ze de scharen, de gemeente moeten hoeden met wetenschap en met verstand. Omdat ze door de genade aan die geheel enige herder, als een getrouwe herder, zouden aandringen op het welzijn van die scharen, van die schapen. En weet je wat onbegrijpelijk is, gemeente? Dat is in de natuur nog nooit vertoond. Er zitten van nature alleen maar bokken in de kerk. Allemaal mensen die ten diepste niets met die koning te maken willen hebben. Want die wereldse lusten en de begeerlijkheden die in mij en in u wonen, die gaan allemaal uit naar de dingen van de tijd en om onze aardse genoegens. Maar hij is om die zondaar met zijn bloed te kopen, uit de hemel afgedaald en heeft op de aarde met de weg van zijn lijden en sterven, heeft hij ze goden gekocht. En gaat hij ze terugbrengen. En hij maakt van een bok een schaap. En het kleinste schaap, dat is een lam. En dat lam, dat heeft hij zijn bijzondere zorg over. Dat komt in die opdracht aan Petrus drievoudig ook terug. Driemaal verlogen, maar ook driemaal een opdracht gekregen om heel voorzichtig niet alleen naar zichzelf te blijven kijken als onderherder, maar ook naar de schapen, naar de lammeren te blijven kijken. Wat een wonder. Kent u deze herder? Weet hij de uitnemende heerlijkheid van de grazige weide, die iedere zondag u vergadert. En thuis, zomaar het woord voor je. En door dat woord wil hij je tot je spreken en je onderwijzen en je vertellen en je gangen vastmaken in zijn getuigenis. Dus daar staat hij. En hij wijdt ze. En de wijde waarin hij ze wijdt, dat is een woord. Dat is de bediening van de sacramenten en de aanklevende bediening. En voor de voornaamste dingen, dat is het gebed. Het gebed is de hemelse verborgen omgang met de Heer. Hij die in de hemel zit, aanschouwt op de aarde al die moeite, al dat verdriet, al die vragen, al dat lijden, al die zorgen, daar weet hij van. En daarin is hij nou bezig, om je te wijden, en je te onderwijzen, en je bij hart en bij hand te nemen, en je weer terecht te brengen als je het spoor bijst te brengen. Want die eigenzinnige schapen zijn niet van die makkelijkste beesten. Maar de eigenzinnige beesten, die zijn zo gauw bij die herder vandaan, als ze het niet eens zijn met de weg van die herder, of als ze hem uit het oog verloren hebben, maar hij verliest ze nooit uit het oog. En daarom dit wonder, wijdt ze. En dan gaat hij nog een stapje verder. En leidt ze. En zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Water is in het oosten onmisbaar. Om in het leven te blijven. En als het hier over de levende fonteinen der wateren gaat, dan bedoelt de Heer daar de volkomen bediening van de Heilige Geest mee. De Heilige Geest wordt in de schrift ons voorgesteld als olie en als water. En de volkomenheid van de bediening der verzoening is in de dood van de zaligmaker. En in de opstanding van Jezus is die ten top geklommen. En dan heeft de Vader beloofd, als dat nou gebeurd is, dan heeft mij behaagd met het betalen van al mijn schapen door ze los te maken uit de klauwen van de duivel en ze de zaligheid te bereiden. Dan zal ik de Heilige Geest uitgieten. Nou, hier staat het. De leidsman. Tot de levende fonteinen der wateren. Zo hebben de apostelen op Jeruzalems Pinksterfeest, in verwondering, onervaren, ongeleerde en ongeletterde mensen van de hemel in de schriften ingeleid, door de Heilige Geest in alle waarheid geleid. Ze hebben ze het woord bediend in afhankelijkheid van de grote uitgieter die ze bracht tot de levende fonteinen van alle water. En ze hebben de rede van Petrus gehoord. En de woorden Gods zijn als een hamer geworden om die harde harten van die duizenden mensen te verbreken en te verbrijzelen. Is het jouw beurt geworden? Toen de Heilige Geest hier in Betaniëkerk in Oude Boomgaardstraat jouw harde hart op het aanbeeld van Gods liefde gelegd heeft, en met de slag van de hamer van het evangelie verbroken heeft en je tot God heeft weten gebracht, is het waar geworden. Heb je zo het wonder mogen zien? Hij zal ons leiden aan de fonteinen van de levende water. Dan krijg je honger en dorst, waarna niet naar aardse spijzen, mensen. Daar heb je nooit genoeg van. Maar naar dat levende water, wat in die fontein in hem geopend is, toen hij door zijn bloedwonden de Heilige Geest verdiend heeft om hem uit te gieten in de harten van des konings vijanden, is het gebeurd. Want daar ben je bij. En dat gebeurt niet in ons, niet buiten ons, maar in ons. Dat wonder zal u leiden, leiden aan de fonteinen van die levende water. Er is zoveel dood water, mensen. Er is zoveel stinkend water. En de zonde, maar in de zuiverheid van de bediening van het evangelie gaat de grote evangelist, en dat is Jezus, die gaat het ons zeggen, dat er een water is wat onbesmet is. En nooit besmet zal worden met de wereldse begeerlijkheden. En die dierbare geest van Jezus, die hem en de Vader zal verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. En dan krijg je geloof. Dat krijg je. Dat heb je niet. Maar dat krijg je door de Heilige Geest. Dat is de werkmeester van het geloof. Om de dingen, de verborgenheden van het werk van de drie-enige God, tot je zaligheid te mogen leren kennen en verwaardigd te mogen worden om op te wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Maar gaat niet buiten de verdrukkingen om, hè? In de wereld zult ge verdrukking hebben. Weet, hier is een testament, zijn kerk vermaakt. Maar het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus is overwinnaar. En geeft zijn volk de zegen. En daarom gaat hij zijn kerk in de verdrukking uit de hemel vertroosten. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar gaan we op letten. Onze vierde gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 18. En daarvan het 14e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen zij geprezen. De De God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. Die God die mij volkomen wraak verschaft. En volk op volk mij onderwerpt en straft. Die mij verlost uit mijn vervolgers handen. Die mij verhoogt. Mijn vijand slaat in banden. Ja, gij verhoogt mij boven al het geweld. Daar gewoon de troon van roem en eer mij stelt. Psalm 18, 14e vers. Zet ons stil, gemeente, bij hetgeen wat God hun doet. En dat is een hele wonderlijke uitdrukking die we in de profeet Jesaja ook tegenkomen. En hier weer tegenkomen uit de mond des Heren. Dus die heeft dat door de dienst van Jesaja op de aarde laten profeteren. Dat er een tijd zou komen dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. Voordat de tranen afgewist mogen worden, moet er eerst wat uitgewist zijn. Uitwissen, dat weet u wel, en dat weten jullie ook van jongens en meisjes. Op een digitaal bord heb je ook zo'n wisser. Maar vroeger op een krijtbord hadden ze een grote wisser. En dan later werd dat toch eens, omdat dat allemaal stof, met een vochtige doek, werd dat bord schoongemaakt. Nou, zo moet er in ons leven heel wat uitgewist worden. En wat moet er dan uitgewist worden? Nou, het handschrift wat tegen u en mij is en wat opgetekend is bij de Heer. Dat is het handschrift van de zonde. Bij God is er een gedachtenisboek. Daar staat alles in, de profeet Malachi. Ik kom dat in zijn profetie ook in het bijzonder te benadrukken. En de Heere komt er telkens op terug in ons leven dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht, waarin hij alle dingen van notabene, alle mensen, onfeilbaar registreert en onthoudt. En dat in het uur van het oordeel, wanneer je alle persoonlijk geoordeeld wordt, want dat gaat niet gemeenschappelijk, maar het wordt persoonlijk afgehandeld, dat de Heere dan in het gericht zal brengen al hetgeen wat er gebeurd is. Nou, als de Heer een topje van die sluier, waarmee dat bedekt is, gelukkig hoeft nou alles openbaar te maken, gaat oplichten, en de wetenschap in je ziel gaat uitdrukken dat de Allerhoogste alles ziet en weet, en dat je daarmee voor het aangezicht van de rechter gedagvaard wordt, kun je niet ontkomen en dan kun je niet ontlopen. Dan gaan de ogen, die gaan tranen. Ik zie geen oog wat getraand, niet getraand heeft. De kleinste weet wat het betekent om kindertranen te moeten schrijven die pijn krijgt. Of als er een groot verdriet in zijn hart of in zijn leven komt. En er is geen oog wat dus op de aarde niet getraand heeft. We worden schreiende in deze wereld gebracht. Het schoot van de moeder bevrijd en verlost in de uren dat de hemel onze geboortedag bepaald heeft. En hoe gaat u door het leven? Onder al die zonden, die moeite en dat verdriet, die verdrukkingen, die vervolging, want in dat licht staat ons hele tekst gebeuren, dat de kerk in de verdrukking zat en dat het voor de ogen van de mensen, want de christenen in die dagen uit de joden en de heidenen, leek alsof er straks van dat christendom niets meer over zou blijven. Ja, de koning leeft. En is levend, zo zegt hij dat, aan het begin van de openbaring. In alle eeuwigheid. Ik leef en gij zult leven. En daarom gaat hij ze bemoedigen en zeggen, er komt een eind aan de verdrukking. Er komt een eind aan je treuren en je klagen. Er komt een eind aan die tranen. Je zoete boetetranen zijn zoete. Zul je de grond van de zaligheid er niet van maken. Want ze zijn onmisbaar. Ze worden in Gods fles vergaard. Maar ze zijn de grond van je zaligheid niet. Dat is Jezus. En daarom gaat Jezus hier zeggen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle tranen. Zelfs die tranen. Waarin je in je vijandschap. Tegen de weg Gods, de discipelen neem ik maar als voorbeeld, die achter Jezus aan moesten, naar Golgotha en dat allemaal niet zagen zitten en helemaal niet te verin waren. Maar ze moesten volgen. Hebben mogen volgen. En ze hebben met Pasen pas het nut gezien en beleefd. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof uit de Zoon van God. En dit wonder, gemeente, dat de Heer Jezus tegen die verdrukte christenen, tegen die Johannes daar op Patmos als een eenling gaan zeggen, Johannes, het uur komt en ik verwijt dat ogenblik, want ik ben de werkende oorzaak van jouw zaligheid. Ik verwijt het ogenblik dat de Vader zich zal haasten om jouw tranen van jouw ogen af te wissen. En afwissen, dat is hier ongedaan maken. Weet je wat er feitelijk staat? Er komen nooit geen tranen meer. Want als ze thuiskomen, dan zal die al die tranen van hun ogen afwissen. En ze zullen nooit meer gedenken aan hetgeen wat ze op de aarde tegen de hemel bedreven hebben met gedachten, woorden en werken. Want er is geen plaats meer voor. Ze zullen zich eeuwig mogen verlustigen in de drie enigen God door de genade van dat dierbare lam die onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en die leeft, en die het volk dat hij ontzonderd heeft in eeuwigheid beveiligt thuis in het vaderhuis met zijn wederwoningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben: ik ga heen om uw plaats te bereiden, en als ik uw plaats bereid heb, zo kom ik weder. Alle tranen van hun ogen zal afwissen. Er zal er nooit ene traan meer gevonden worden. Maar er zal de eeuwige smart die er geweest is en die voorbij gegaan is, zal eindigen in de eeuwige verzadiging van de drie enigen, van de almachtige, de algenoegzame, de heerlijke en de aanbiddelijke verbondsgod. Als Petrus en Johannes na de Pinksterdag naar de tempel gaan, derde hoofdstuk van de Handelingen, en ze hebben die man daar als het ware de handreiking gedaan, en die heeft daar door de genade Gods mogen springen door de tempel van de blijdschap des Heren dat hij opgericht is geworden. Had nooit zijn benen kunnen gebruiken. En dan eindigen ze dat hoofdstuk mee. En dan zeggen ze tegen al die mensen die daar vergaderd zijn. Het maakt een handjevol mensen in het licht van de Allerhoogste. Want God overziet de hele wereld en bestuurt en regeert de hele wereld. Nou, wat zeggen ze dan? Daar gaan we mee eindigen, gemeente. Zullen we het thuis nalezen? Handelingen 3 vers 19, dat is de tekst. Zo betert u dan, en bekeert u, en gelooft in de Heer Jezus Christus. Hoe kun je dat nou zeggen, dominee? Geloven, dat is toch een werk God? Ja, dat zeker. En dat wil de Heer werken door de Heilige Geest aan dat woord te bedienen. En je met de Heilige Geest met dat woord naar huis te doen gaan. Dat je door dat woord ingewonnen en overwonnen die knie voor de Heere zult buigen. En in het verborgen, jongens en meisjes, weet je nog, vorige keer dat ik hier geweest ben, heb ik je aangeprezen, die knietjes te gaan buigen en te vragen: Heere, verlos mij van al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer heden. Dat is vandaag. 24 november van het jaar des Heren 2019. Het zaligmaker aan de poort van je hart de kloppen laten vallen. En laten betuigen: bekeert u. Bekeert u. Want waarom zult ge sterven? Maar bekeert u. Dan zult gij leven en volk van God. Jezus leeft en houdt getrouw zijn woord. Straks zal hij alle tranen van uw ogen afwissen. Er zal eeuwige blijdschap in de Heere uw deel zijn. Zul je hem eeuwig mogen bedanken, omdat hij het gedaan heeft, dan wordt het waar. Zo zullen wij de schapen, uw weiden, in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverweemdere krachten. Amen. Wij zingen tot slot van ons samen zijn uit Psalm 4 en daarvan het laatste vers. Psalm 4 vers 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven, de anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koren en mos wel lustig leven, in hun overvloed verblijf. Ik zal gerust in vrede slapen, en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer Psalm 4, het laatste vers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.